Nou, volgens mij ben ik te horen. Ja, een hele goede avond allemaal. Welkom bij de Zondagavondkerk. Mijn naam is Marijn en ik ben vanavond jullie gastheer. Leuk dat je deze zondagavond weer in ons midden bent. Het was een dag met wisselvallig weer. Max Verstappen die hield het hoofd koel tijdens de regenbuien in de chaos van de race. Maar hij kwam toch weer als eerste over de streep op het circuit van Zandvoort. En wellicht razen er op dit moment ook wel allerlei ideeën door jouw hoofd. Nou, ik hoop dat je hier in dit uur rust mag vinden, dat je even op adem kunt komen. Vanavond begroeten we als gastvoorganger John Kamphuis. John die is accountant en theoloog. En je bent hier al vaker voor gegaan. Dus maar fijn dat je dat vanavond ook weer wil doen. En John die neemt ons straks mee in een verhaal over vriendschap, worstelen en gebed. Nou, we gaan er straks meer over horen. Naast het gesproken woord natuurlijk ook weer mooie muziek van onze huismuzikus Benjamin Bakker. Benjamin, fijn dat je ook weer meewerkt in deze dienst. En hoe je hier nu ook zit, met weinig kerkelijke achtergrond of misschien wel met heel veel, of dat je na lange tijd weer eens over de drempel bent gestapt, we vertrouwen erop dat je geliefd bent in Gods ogen. Hij kijkt naar ons om, hij gaat ook met jou op weg. Ik steek zo de kaarsen aan als teken van Gods aanwezigheid hier in ons midden. En laten we daarna, als het kan, staande het eerste lied gaan zingen. Ik wens je een hele mooie en gezegende dienst toe.
Deze avond willen we met elkaar beleiden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand ooit begonnen is. En ook bidden we om genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in gemeenschap van de Heilige. Voordat we met elkaar uit de verborgen God, wij leven met het oog op u. En ons hart is nu vol verlangen naar uw aanwezigheid. Hoor daarom ons bidden. En kom met uw levenslicht van uw woord en geest in ons midden. Wij geloven dat we dood zullen opbloeien in uw warme liefde. Wij danken en prijzen u voor het voltooien van ons leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Marijke, wil ik je vragen naar bij ons.
Dat
staat
niet aan.
En nu wel? Ja, dat is duidelijk.
Ik ga met jullie lezen uit Psalm 103 van David. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en is groot in zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zowel de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen.
Thank you.
Ik lees verder met jullie uit Markus 2. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun godsboodschap. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: "Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat God lastelijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen?" Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is er gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven,' of 'Sta op, pak uw mat en loop'? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het. Ze stonden versteld en loofden God. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze.
Thank you.
Ja, wat kan jij toch fantastisch muziek maken, Benjamin? Dankjewel. Voor mij was het bij de voorbereiding van deze overdenking een ontdekking dat in dat hele kleine stukje uit Marcus je eigenlijk het hele evangelie kunt lezen. Het hele leven van Jezus Christus wordt zichtbaar. Want Jezus spreekt, hij vergeeft, hij geneest, hij wordt veroordeeld voor godslastering in vers 7. En dankzij Jezus is er een nieuw leven. Dus in één zo'n verhaal, in één zo'n gebeurtenis, wordt het zichtbaar in alles wat hij doet en zegt, zijn nieuwe koninkrijk. Steeds opnieuw in alles wat hij doet, wordt het zichtbaar dat hij ons zijn woorden wil toevertrouwen. En dat hij niets liever wil dan ons vergeven, een nieuw leven wil schenken en daar alles voor over heeft. Jezus is weer thuisgekomen, lazen we in Marcus 2. Hij heeft rondgereisd, hij heeft gepreekt en mensen genezen. En hij was inmiddels erg populair geworden. Mensen kwamen overal vandaan. Dat lezen we al in Marcus 1. En nu in Marcus 2 was er, nu hij thuis ging preken, zelfs voor de deur geen plaats meer. De mensen, ze stroomden overal vandaan naar zijn huis toe. En het was dringen. Niemand kon er meer in of uit. En terwijl Jezus daar in zijn huis staat te preken, beginnen ineens een paar brutale mannen een gat in het dak te maken. Ze halen dakplaten weg en zijn van alles aan het slopen om daar een gat te maken. En alsof dat nog niet alles is, komt daar dan ook nog een brancard naar beneden met daarop een verlamde man zo voor de voeten van Jezus. Een bizar tafereel. Ik denk dat als we hier het dak zouden gaan slopen om iemand naar beneden te laten, dat we een beetje zouden schrikken. Ik in ieder geval wel. En deze mannen die doen dat, nou ja, althans, ik denk dat ze zich niet schamen voor hun gedrag. Want ze geloofden dat Jezus, en ook echt alleen Jezus, hun verlamde vriend kon helpen. Het is goed om daarbij stil te staan, want deze vrienden laten zich dus door niets of niemand weerhouden. Ze klimmen het dak op met een brancard, slopen het huis van Jezus en vervolgens laten ze daar iemand naar beneden zakken. Er zijn hindernissen volop, maar hun vriend, die willen ze bij Jezus brengen. Persoonlijk zelf heb ik wel eens moeite met mensen die het zo goed weten en zo overtuigd zijn. Ik kan me er soms zelfs een beetje aan storen. En ik denk wel meer omstanders van dit tafereel. Maar Jezus lijkt minder moeite te hebben met deze mensen. Deze vrienden die twijfelden niet. Hun vriend is verlamd. En dat is natuurlijk ook niet zomaar iets. En zeker niet in die tijd. Over die vrienden valt nog veel meer te zeggen, maar ik wil vanavond nog een paar andere dingen met jullie delen over dit verhaal. Allereerst, hoe reageert Jezus nu? Nu ze zelf zijn dak gaan slopen om bij hem te komen. Jezus spreekt hem aan met het woord zoon of kind. In de Bijbel die ik heb gebruikt bij de voorbereiding, de nieuwe Bijbelvertaling, staat vriend. Ik zag dat het hier al werd vertaald met kind, dus dat was heel goed gekozen, zou ik zeggen. Heel vaak zie je hier het woord vriend. Maar het woord eigenlijk wat hier in het Grieks wordt gebruikt is technon. En dat vind je niet op heel veel plaatsen terug. Maar je komt het onder andere tegen bij het verhaal van de verloren zoon. Mijn zoon. Mijn kind. En zo wordt de betrokkenheid van Jezus heel goed zichtbaar. De verlamde die voor zijn voeten wordt neergelegd, begroet Jezus met mijn zoon, mijn kind, mijn lieve kind. God komt naast je staan. Zo ontvangt Jezus deze verlamde in zijn huis. Zoals een vader zijn kind omarmt, vol met liefde ontvangt hij deze man in zijn huis. En dan vervolgt Jezus met de woorden: uw zonden worden u vergeven. En het viel mij op dat de eerste die vergeving van zonde ontvangt in het huis van Jezus, een verlamde man is, een verlamde persoon is. Iemand die zelf niets kan doen, van alles afhankelijk is. Het is Gods realiteit. Het is genade. Al ben je verlamd, al kun je zelf niets doen, dan, ja, dat is die andere realiteit van God, dan ontvang jij vergeving van zonde. Typisch iets, zoiets wat je misschien over het hoofd ziet. Maar ik denk dat alleen dit feit al evangelie op zich is. De realiteit van God. Al kun je niets, toch ontvang je vergeving. En ik geloof dat God ook zo u en mij ontvangt. Altijd met meer genade en met meer liefde dan dat wij onszelf kunnen voorstellen. Dat leren we van Jezus bij hem thuis. Hij zal je met open armen ontvangen. Of je in vuur en vlam staat voor Jezus, maar ook als je verlamd bent door verdriet, door twijfel of vragen. Maar het is de vraag of Jezus nu geholpen heeft. Want deze man die ontvangt vergeving, maar hij kwam voor genezing. Deze man dacht, kon ik maar weer lopen, want dan zou ik nooit meer klagen. Dan zou ik echt gelukkig zijn. Ik zou voor altijd vrolijk zijn, want ik zou kunnen leven. Maar Jezus zegt, je vergist je. Als ik je lichaam geneest, dan voelt het misschien voor jou alsof je nooit meer ongelukkig zal zijn. Maar over een maand of drie, dan is de euforie weer voorbij. Jezus wil ons leren dat onze problemen vaak dieper liggen. Wij denken en zeggen, als ik dat ene heb, als mijn wens in vervulling gaat, ja, dan ben ik echt weer gelukkig. Dan komt alles weer voor elkaar. En God is dan voor ons een steuntje in de rug. Maar Jezus draait het om. Die zegt, weet je, als je mij hebt, pas dan heb je echt voldoening. En ik denk dat dit een hele belangrijke boodschap is van dit verhaal. En tegelijkertijd beken ik eerlijk dat voor mij persoonlijk dit misschien wel het moeilijkste is. Durf ik het daarmee aan in het leven dat dit het belangrijkste is? Maar Jezus wil ons dat dus leren en geeft dus het belangrijkste eerst. Niet genezing, maar eerst een herstelde relatie tussen God en deze man. Tussen God en de naaste, tussen mij en de naaste. Het belangrijkste eerst. En ondertussen zijn er meer mensen in het huis van Jezus. Er zijn ook schriftgeleerden. En Jezus spreekt ook hen aan. Zo lazen we met elkaar. En hij stelt hen een vraag. Wat denkt u is makkelijker? Tegen een verlamde te zeggen, sta op. Of, uw zonden zijn u vergeven. En in eerste instantie denk je, nou, Jezus heeft het makkelijker gekozen. Het lijkt makkelijker om te zeggen, vriend, je zonden zijn je vergeven. Het is ook een beetje moeilijk om dat te controleren. Nou, dat is tegen een verlamde te zeggen, sta op, wat makkelijker en duidelijker. Dus het lijkt eigenlijk dat Jezus hier het makkelijke kiest. Maar het tegendeel is waar, want ik zal dat ook uitleggen. En dat zie je eigenlijk al in wat je leest over de gedachten van de schriftgeleerden. De schriftgeleerden, die denken dit is godslastering. Dit is foute boel. Wie denkt Jezus dat hij is, dat hij zonde kan vergeven? Hoe durft hij dat te zeggen? Want alleen God kan zonde vergeven. Godslastering. En wat godslastering betekende in die maatschappij en in die tijd, is heel wat anders dan dat dat vandaag betekent voor ons in Nederland. Want waar mensen Jezus bewonderden om het feit dat hij mensen genas, om het feit dat hij optrad als de Zoon van God en vergeving kwam brengen, werd hij veroordeeld. Lees het maar na in Markus 14, iets verderop. De aanklacht was godslastering en het oordeel was de doodstraf. Dus het spreken over vergeving voor Jezus is echt niet makkelijker dan spreken over genezing. En dan is er nog iets opvallends te zien. Dat de schriftgeleerden ook geen rekening wilden houden met het feit dat dit wel eens de door God beloofde Messias zou kunnen zijn. Want hij confronteerde hun met hun gedachten, zo lazen we. En wie anders dan God kent onze gedachten, staat er in Psalm 139. Nou, dat wisten die tekstvaste schriftgeleerden echt wel. Maar zij kwamen niet tot de conclusie, God is in ons midden. Maar zij besluiten, Jezus lastert God. Toch bevrijdt Jezus deze man ook van zijn verlamming. En daarmee, zoals ik net al zei, zeker in die tijd, ook van ontreddering en onmacht en veel verdriet. Jezus schenkt hem als het ware een leven. En meteen stond deze man op. Hij ging op pad, het leven tegemoet. Jezus wil ons leren wie hij echt is. Met wat hier gebeurt. Want naast dat hij deze man een nieuw leven schenkt, wil hij laten zien dat door deze genezingen die hij doet, hij bevoegdheid heeft om de door God beloofde vergeving te brengen. En daarom zijn mensen ook verwonderd, zo lazen we. Niet zozeer over het feit alleen dat er een wonder gebeurt, een genezing. Want daar hadden ze er inmiddels al heel veel van gezien. Maar ook over hoe het gebeurt. Na vergeving van zonde. En Jezus toont aan dat hij hiermee de macht heeft om te vergeven. Want God grijpt niet in. Hij laat het gebeuren. Hij laat Jezus zijn werk doen. Of eigenlijk, en beter gezegd, God is zelf aan het werk op deze wereld. Tot slot. Ik denk dat we allemaal wel eens het gevoel hebben, of het idee, dat God onbereikbaar is. Er zit figuurlijk een dak in de weg. En ik weet het zelf ook. Het is soms moeilijk om te geloven. Om het vol te houden en het leven te begrijpen. God lijkt onbereikbaar. Maar neem daar geen genoegen mee. Net als in dit verhaal, deze vrienden van deze verlamde man zich door niets en niemand lieten weerhouden. Want uiteindelijk is dit verhaal ook een verhaal, een les over gebed. Maak een gat in het dak. Hoe? Door je handen te vouwen en je ogen te sluiten. We geloven en we vertrouwen erop dat wij dan in zijn aanwezigheid zullen zijn. Ook al ben je verlamd door twijfel, vragen of wat dan ook. En dan begroet hij jou en mij. Mijn technon, mijn lieve kind, mijn lieve dochter, mijn lieve zoon. En daarom bid ik met Psalm 103, of soms dan prent ik het in mijn gedachten. Loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw ziekte geneest. Loof de Heere mijn ziel, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Loof de Heere mijn ziel. Dan gaan we nu samen zingen. De Heer heeft mij gezien. Ik wil graag met jullie danken en bidden. Goede God, onze Vader, wij komen samen tot u. En wij willen u loven en prijzen. Dat u ons het belangrijkste eerst wil geven. Vergeving. Dat het goed is tussen u en ons. Dat het goed is tussen ons en onze naasten. We willen u danken dat u ons niet wegstuurt, maar dat u op ons wacht. En dat als wij aan uw voeten zijn door onze handen te vouwen en onze ogen te sluiten, u ons begroet met mijn Teknon, mijn lieve dochter, mijn lieve zoon. We willen u danken voor het feit dat we staan in een traditie van al jarenlang en dat de kerk er is op zoveel plaatsen. Zodat we leren van andere mensen om het vol te houden, om te bidden. Veel mensen hebben het ons voorgedaan. Een dak te slopen, net zo lang totdat ze bij u zijn. Mag het ons geloof en moed geven en ook hoop voor vandaag. En wij danken u ook dat u ons elkaar hebt gegeven. Broeders en zusters, vrienden, dat als het onszelf niet meer lukt, omdat we verlamd zijn door wat dan ook, dat we hen dan hebben om ons bij u te brengen. Zij ons gebed overnemen en ons zo brengen aan uw voeten. Maar boven alles danken wij u, Jezus Christus, dat u leeft om voor ons te bidden. En zo willen wij ook vanavond voor elkaar bidden. Voor elkaar hier. We dragen elkaar aan u op. U kent ons. U weet wat er in ons leeft. U weet dat we vol vuur en passie zijn voor u. We willen u daarvoor danken. U weet het, als we tobben, ook voor hen bidden wij. Wilt u bij hen zijn? Laat ons in deze week verrast zijn door uw aanwezigheid. Dat u bereikbaar bent. Dat we gesteund worden en bemoedigd worden door de woorden die u ons wilt geven. Ga zo met ons mee in deze week. Zo danken we u voor wie u bent. En zo bidden we u voor elkaar. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Dan gaan we nu samen zingen met elkaar. Onze Vader in de hemel.
Thank you.
Ja, beste mensen, we zijn bijna aan het einde gekomen. Allereerst veel dank, John, dat je bent voorgegaan. En Benjamin, ook dank voor het prachtige spel en zang. Ik wil jullie nog attenderen op een paar dingen. Vorige week was het feest in Andijk. Toen stond men stil bij het jubileum van Koos Staat. Oud DNB, dominee, is 40 jaar predikant. En ook Liesbeth, zijn vrouw, had feest, want die werd 65. We hebben verzuimd een kaart te sturen, maar dat willen we graag goed maken. Dus er ligt een kaart achter in de hal. En daar kunnen jullie een leuke boodschap op zetten. Er is alle ruimte om iets persoonlijks te schrijven. En dan zorgen wij dat die terechtkomt bij Koos en Liesbeth. Aanstaande woensdag dan is er een bijzonder evenement in de beurs van Berlage. De zogenaamde intreeweek is van start of gaat van start voor de studenten hier in de stad. En het leek ons een mooi idee om namens de zondagavondkerk op deze beurs te gaan staan die gehouden wordt in de beurs van Berlage. Een beurs waar dus studenten komen, waar christelijke studentenverenigingen staan, maar ook allerlei andere organisaties en dus ook de zondagavondkerk. Taco die zal daar aanwezig zijn, samen met een aantal andere studenten. Volgende week zondagavond, dan is het ook een bijzondere avond. Want dan zal Christine Bruggeman de voorzittershamer in ontvangst nemen. Zij gaat DNB verder leiden en we willen haar die avond de zegen meegeven. Jullie zijn dan ook van harte welkom natuurlijk. Nou, er staan nog meer mededelingen op pagina 10 in de liturgie, bijvoorbeeld iets over de Alpha-cursus. Ken je mensen waarvan je denkt, nou, dat lijkt me een geschikte cursus? Geef dat dan door aan bijvoorbeeld Taco of stuur een mailtje via onze website. Je bent straks nog van harte welkom om een kop koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, te spreken, of thee natuurlijk. En er is zo nog een collecte. Je kunt op twee manieren een gift geven aan de Stichting Diensten met Belangstellenden. Dat kan door iets in de collectezak te doneren of door de QR-code te scannen die op pagina 9 staat. En dan kun je ook een bedrag naar keuze geven. Alvast heel veel dank voor je steun. Nou, ik laat de collectezak even rondgaan en dan wil Benjamin vast nog wel even iets spelen. En dan zingen we daarna het laatste lied.
Dan bidden we nu om de zegen van God. Mogen God met u zijn. Mogen u met God zijn. Mogen uw pad vrij zijn van gevaar. Mogen u bewaard blijven voor tegenslag. Mogen God u vrede schenken. Mogen u goedheid op uw weg vinden. Mogen God voor u zorgen. Mogen God met u wandelen. Mogen God zijn met hen die achterblijven. Mogen God u door de nacht leiden. Mogen u met God blijven. En we zeggen amen.